Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. Dat is uw ware eredienst. Loop niet mee in het gareel van deze wereld. U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. Dan kunt u beoordelen wat God wil, wat goed is en volmaakt en wat hem aangenaam is. Haat het kwade en houd vast aan het goede. Ja, met deze woorden uit Romeinen 12 werd in het jaar 2000 op een congres in Ede de ChristenUnie opgericht. Een fusiepartij van de kleine christelijke partijen GPV en RPF. In 23 jaar tijd heeft de partij geleerd wat harde politiek is, hoe je compromissen sluit en hoe het is in het centrum van de macht. Van een kleine getuigenispartij is de ChristenUnie een stabiele regeringspartij geworden. De komende maanden worden een test voor die stabiliteit. De partij zit midden in een leiderschapswisseling. Vorige week kondigde partijleider Gert-Jan Segers zijn vertrek aan. Na 7 jaar politiek leiderschap maakt hij plaats voor Mirjam Bikker. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over de ChristenUnie. Je hoort over de ontstaansgeschiedenis en hoe die vandaag de dag nog doorwerkt in de verschillende bloedgroepen in die partij. En we bespreken hoe de ChristenUnie politiek volwassen werd. En wat de leiderschapswisseling betekent voor de verhoudingen van de partij in de coalitie met VVD, D66 en CDA. En dat doe ik bij mij in de studio met 2 politieke redacteuren. Pim van der Doel en Petra de Koning. Welkom allebei.
Dankjewel.
Hoi.
Pim, jij bent politiek redacteur, maar tijdens jouw vorige portefeuille, de zorgportefeuille, heb jij veel met de ChristenUnie te waken gehad. Hè? Kun je uitleggen hoe dat komt?
Ja, eigenlijk omdat een aantal onderwerpen voor de ChristenUnie wel belangrijk waren en ze ook in het kabinet wel een grote rol speelden. Denk bijvoorbeeld aan de hele bekende medisch-ethische kwesties waar in Rutte 3 afspraken over werden gemaakt. En de ChristenUnie natuurlijk graag op de rem wilde staan. Maar ook in het coronadossier waren ze wel aanwezig in de debatten over vaccinatie, coronatoegangsbewijs. Dus zo kwam ik ook Mirjam Bikker al vroeg tegen.
En buiten dat volg je ook de SGP, hè? Dus conventionele politiek zit jou wel in het bloed.
Ja, zeker. Daar hou ik me dagelijks mee bezig.
Petra, jij volgt de ChristenUnie voor NRC al heel erg lang. En je hebt een tijd terug in 2017 de formatieperiode van het kabinet Rutte 3 met hen meegelopen, hè?
Ja, klopt. Ik kon dat toen van dichtbij volgen. Dat wist in die tijd niemand, maar aan het eind heb ik daar een groot verhaal over geschreven. Dus ik heb ook wel gezien hoe die partij ontgroend werd. Dat was toen ook de kop van mijn verhaal, de lange ontgroening van de kleine ChristenUnie. Dat had ik niet zelf bedacht hoor, zo zagen zij het zelf ook wel. Ik herinner me op de dag dat Rutte 3 werd beëdigd, toen was ik daar op die ChristenUnie-gang in nog het oude Tweede Kamergebouw. En er werden toen 's ochtends vroeg slingers opgehangen, omdat Carola Schouten 40 jaar was. Maar er was helemaal geen feeststemming, want ze waren eigenlijk heel ontdaan allemaal van hoe de verdeling van de ministersposten was verlopen. Dat was een keihard onderling gevecht geweest. En de medewerker die slingers toen aan het ophangen was, die zei, die zuchtte en die zei, dit was voor ons 1 lange ontgroening.
Jij hebt dat moment van de ontgroening dus echt meegemaakt. Jij was er op dat moment echt bij. Heb je sindsdien ook veel zien veranderen? Heb je die partij ook volwassen zien worden?
Zeker hoor. In het begin was het, kun je wel zeggen dat ze over het algemeen behoorlijk naïef waren. De een meer dan de ander natuurlijk. Maar ze lieten best wel veel gebeuren wat ze nu denk ik niet meer zo snel zouden doen. En weet je, ze zijn ook het politieke spel gaan meespelen op hun eigen manier.
Ja, en daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Hè, hoe dat dan is, hoe de ChristenUnie op hele eigen wijze politiek bedrijft. Hoe ze dat spel zijn leren spelen. Maar laten we heel even beginnen bij dat opstappen van Gert-Jan Segers. Hè. Wij, Peter en ik, wij spraken hem vorige week bij hem thuis in Amersfoort. En voor de buitenwereld kwam het als een grote verrassing dat hij weg zou gaan. Maar jij had dat al wel door.
Nou, ik had het idee dat het eraan zat te komen, maar dat het zo snel zou zijn, niet hoor. Maar na de zomer was ik een keer op een ChristenUnie bijeenkomst. Dus ze waren op zomertour. En toen zat ik naast iemand die Zegers echt heel goed kent. En die zei, nee, Gert-Jan, dit is zeker zijn laatste periode. En hij zei het op een manier waardoor ik dacht, oké, ik moet wel echt gaan opletten. Toen was er het najaarscongres. En daar was net een heel pijnlijk moment geweest op dat congres. Een lid in de zaal was opgestaan en had gezegd dat hij een kandidaat voor de Eerste Kamer eigenlijk niet wilde, omdat hij homo is en relatie heeft. Nou ja, dat was heel pijnlijk en in de zaal was het stil en daarna stond iemand op om het juist voor die kandidaat op te nemen. Daar werd toen heel hard voor geklapt. En wij liepen allemaal naar het podium om Zegers daar nog een paar dingen over te vragen. En Roel Bolsius van de NOS die ging heel lang doorvragen bij Zegers van hoe lang wil je dit nog doen? En ik dacht, ja, ik bedoel, achteraf is het makkelijk praten, maar ik dacht een soort ongemak in Zegers en antwoorden te zien. Dus ik dacht, ik ga daar wel nog beter op letten. En ik ben gaan rondvragen. En toen hoorde ik in elk geval, hij gaat deze periode niet afmaken. En er werd een beetje lacherig over gedaan. Maar nou ja, uiteindelijk was het voor mij ook een verrassing.
Waarom is Zegers eigenlijk opgestapt?
Nou, hij legde aan ons uit dat het een rationele beslissing was. Dat hij tussentijds opstapt, dus ruim voor de volgende verkiezingen, als het kabinet tenminste overeind blijft. Om zijn opvolger Mirjam Bikker de tijd te geven om erin te groeien, om haar leiderschap te bewijzen. Hij zei, ik heb zelf ook die kans gehad in 2016, want Arie Slob die stapte ook eerder op dan, er waren nog lang geen verkiezingen toen. Dat is een overweging, een manier waarop de partij dit kennelijk doet. En blijkbaar waren ze tevreden over hoe het gegaan is toen.
En je merkte niet zo'n zekere vermoeidheid bij Zegers van hè, weer een kabinetsperiode?
Nou, het verbaasde mij helemaal niet dat dit zijn laatste periode zou zijn. Eigenlijk kon je dat al merken in de vorige periode.
Aan het einde daarvan?
Ja.
Waar merkte hij dat dan?
Dat hij wel steeds benadrukte hoe zwaar hij het ook heel vaak vond.
Een punt wat natuurlijk altijd speelt bij Kamerleden die voortijdig terugtreden, dat was in het geval van Zegers natuurlijk ook weer zo, is dat je toch al gauw denkt van hè, kiezersbedrog. Want je wordt voor 4 jaar gekozen en je zit er maar 2 jaar uit. Maar had Zegers een heel slim antwoord op in ons gesprek. Hij zei nee, zo werkt dat niet bij de ChristenUnie, want bij ons gaat het niet om mensen, maar om de missie.
Ja, hij wist dus al hoe zijn kiezers daarover zouden oordelen.
Ja, dat was heel knap. Ja, inderdaad. Ja. Nou wordt hij vervangen door Mirjam Bikker. Voor velen in Den Haag nog een onbekende. Maar Pim, jij bent haar al regelmatig tegengekomen, hè?
Ja, ik heb al 1 keer eerder gehad. Dat was met Rob Jette, dat ik hem ook al, voordat hij fractievoorzitter werd, een beetje leerde kennen als portefeuillehouder, zeg maar. Dat was toen op het dossier Binnenlandse Zaken. Ik denk, niemand nu nog weet dat Rob Jette dat ooit deed. Hoewel het wel ging over het referendum. Dus dat was natuurlijk voor D66 toen ook wel een
groot thema.
Ja. Gevoelig dossier. Ja, en zo ging het nu een beetje met Mirjam Bikker ook bij de ChristenUnie. Zij zat natuurlijk eerst in de Eerste Kamer. Nou, daar val je natuurlijk al helemaal voor het grote publiek niet op. En toen werd ze inderdaad ook woordvoerder zorg in de Tweede Kamer. En in die periode was de coronacrisis natuurlijk in de zorg het grote ding. En daar mocht zij ook het woord over voeren. Wat mij wel opviel is dat ze zich ook wel durfde te profileren op onderwerpen die voor de partij echt belangrijk waren. En dan moet ik vooral denken aan zeg maar haar weerstand tegen het corona-toegangsbewijs. Hè, of je wel of niet was gevaccineerd, dat je dan toegang kon krijgen tot bepaalde plekken. Dat was voor hun achterban best omstreden. En toen heeft Mirjam Bikker dat ook heel kritisch gevolgd vanuit de Kamer en eigenlijk ook uiteindelijk tegen de lijn van het kabinet gestemd, een aantal keren. Ja. Dus daar durfde ze zich toch ook wel af te zetten, zeg maar, tegen de kabinetslijn.
Ook wel opvallende bewoordingen viel mij op. Ze durfde best wel, hoewel ze natuurlijk relatief nieuw was, ze kwam in 2021 in de Kamer, maar ze durfde echt wel ook in woorden echt flink afstand te nemen van het kabinet.
Ja, precies. Ja. Ze waarschuwde echt voor tweedeling in de samenleving. En sowieso was ze wel, kon ze inhoudelijk best wel scherp zijn, ook in die coronadebatten.
Maar ik vind het wel belangrijk als we het hebben over een vergelijking tussen 2G-beleid en 1G-beleid, dat 2G-beleid een hoge prijs heeft in het uitsluiten van een groep.
Nou, kondigde ChristenUnie meteen aan dat Mirjam Bikker het ging overnemen. Dat is echt een opvallende leiderschapswissel als je het afzet tegen hoe andere partijen het geregeld hebben. Kun jij daar kort uitleggen hoe dat geregeld is bij de ChristenUnie, Petra?
Nou ja, ze doen in elk geval niet aan de lijsttrekkersverkiezing. Dus ze vragen niet een paar kandidaten om zich beschikbaar te stellen. Ze praten wel met verschillende mensen. Tenminste, toen Arie Slob wegging, heeft het bestuur ook aan Carola Schouten gevraagd. Wil je erover nadenken of jij het wil overnemen? En ze hebben dat aan Zegers gevraagd. Schouten zei toen nee en Zegers ja. En nu heb ik niet gehoord dat er andere kandidaten zijn gevraagd. Ik dacht zelf, misschien wil Maarten van Ooyen wel. Die is staatssecretaris voor jeugdbeleid.
Groot talent, hè, denk ik.
Ja, precies. Die zien ze als een groot talent. Ook iemand die mogelijk weer in een nieuw kabinet kan komen als de ChristenUnie opnieuw zou gaan regeren. Lijkt er niet op dat Carola Schouten dat nog een keer wil als ze weer gaan meedoen. Zo werken ze aan de toekomst, zeggen ze zelf.
Nou is Mirjam Bikker voor de buitenwereld een relatief onbekende. Maar het is een politica met een lange ervaring, hè, in de partij.
Ja, in de tijd dat ze studeerde in Utrecht. Ze studeerde rechten, staats- en bestuursrecht. Toen is ze eerst voor de gemeenteraadsfractie gaan werken van de ChristenUnie in Utrecht. Daarna is ze raadslid geworden en fractievoorzitter. Ze komt ook uit een politieke nest. Haar vader was statenlid in Gelderland voor de RPF nog. Dus ze is er echt wel in opgegroeid. Ze is medewerker geweest voor de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Ze is Eerste Kamerlid geweest en daar fractievoorzitter van geworden van de Eerste Kamer. Ze heeft een hele lange carrière in de ChristenUnie. Oh.
En haar doorbraak misschien was het congres van de ChristenUnie in 2019. Hè? Daar hield zij een bevlogen verhaal.
Maar het allermooiste van die plenaire zaal in de Eerste Kamer is eigenlijk het plafond. Helemaal beschilderd. En in het midden wordt er op de senatoren neergekeken. Door kinderen. De kindertjes van staat. En daarmee staat boven elke vergaderdag, boven elk debat, boven elke stemming, een belangrijke vraag. Voor welke toekomst kiezen jullie? Wat geven jullie door aan de kinderen van dit land? Ik vind het echt de meest fascinerende illustratie die je maar kan hebben. Boven een vergaderzaal, een parlementaire vergaderzaal. En mocht je ooit in een nieuwbouw zitten omdat je gemeente is gefuseerd, doe zoiets. Maar dat terzijde.
Dat was haar eerste optreden als lijsttrekker van de Eerste Kamer in 2019. En ze wist heel goed, je kan maar één keer een eerste indruk maken. Dus ze had dat goed voorbereid. Haar verhaal ging dan over dat 17e eeuwse plafond in de Eerste Kamer, waar de kinderen van staat naar beneden kijken. En zij hing haar hele verhaal op aan die kinderen. En ondertussen bedankte ze ook iedereen en zo. En wat best een beetje onhandig overkwam, was dat ze zelf heel hard in de microfoon ging klappen voor die mensen. Maar dat had ook wel iets menselijks. Maar ze hield een verhaal van een kwartier helemaal uit haar hoofd. En het maakte op de partijtop en ook op de mensen daar in de zaal heel veel indruk. Ze dachten van, hier staat iemand. Dit zou wel eens de volgende leider kunnen zijn van de ChristenUnie.
Ik vroeg me wel af, hè, hoe valt zoiets nou in de partij zelf? Zeger stapt op en zegt, hier is mijn opvolger. Vinden leden van de ChristenUnie en kiezers, vinden die dat oké?
Okay? De ChristenUnie is een redelijk gezagsgetrouwe partij, ja. Je hoort weinig kritiek op dit soort beslissingen van boven. Dus dan blijven ze dat ook nog een tijdje zo doen, denk ik.
Ja, het is natuurlijk een scenario waarbij je natuurlijk wel een paar risico's uitsluit, zat ik te denken. Want je kunt van tevoren een kroonprins of kroonprinses aanwijzen en die een hele tijd in jouw schaduw laten functioneren. Denk aan Ad Melkert bij Wim Kok. Maar ja, dat is natuurlijk ook geen recept voor succes. Groot afbreukrisico. Je kunt een strijd beginnen. Hè? Denk aan wat de PvdA een paar keer heeft gedaan. Dat wordt ook weer soms een bloedbad. Dit lijkt allemaal tot nu toe erg rustig te gaan voor een leiderschapswissel. Want het is altijd natuurlijk riskant om dit te doen.
Ja hoor, dat weet denk ik elke politieke partij, dat het allerlei gevaren in zich heeft. Maar het is wel zo dat Mirjam Bikker al een tijdje werd gezien als mogelijke opvolger. Maar toch heeft ze nooit dat kroonprinsen-prinsessen-imago gekregen. Dat is wel. Misschien komt dat wel omdat wij dachten, Zegers, die zitten voorlopig wel en dat niemand heel veel aandacht eraan is gaan besteden. Dus dat onverwachte heeft misschien ook wel dit effect gehad, dat wij nog niet op gerekend hadden.
En is de verklaring misschien ook niet gedeeltelijk dat Zegers de partij toch in een stabiel vaarwater nu ook achterlaat? Of dat eigenlijk onder zijn leiding in de ChristenUnie natuurlijk al jarenlang, dat het toch, zijn de enige coalitiepartij die sinds de start van Rutte 3 electoraal, bij de vorige verkiezingen ook in de peilingen, eigenlijk nooit echt heel erg heeft geleden of zo onder, toch ook onder die nieuwe rol. En dat er ook gewoon niet zoveel, zoveel reden is of voor onvrede over dat leiderschap.
Ja, nee, dat is er volgens mij de afgelopen jaren ook niet geweest, nee.
Maar hangt dat succes niet ook van Zegers af? Hij werd in peilingen altijd gewaardeerd als een van de populairste fractievoorzitters, politieke leiders. Nu komt er iemand die natuurlijk niet impopulair is, maar ook niet bekend is. Dus dat moet je weer helemaal opnieuw beginnen.
Ja, nou, daarvan zei Zegers zelf tegen ons toen hij in dat interview, dat hij een van de minst bekende lijsttrekkers was in 2017. Dat het toch goed gegaan is, dat zei hij niet. Maar daar komt het wel op neer. Weet je, dat kan dus wel. En hij zegt, zij heeft nu de tijd tot aan de volgende verkiezingen om te laten zien wie ze is en wat ze kan.
Dus we gaan nog heel veel van haar zien, heel veel van haar horen. Ze gaan haar echt polijsten en op het podium zetten.
Ja, en daar zijn ze ook al mee begonnen.
Ja, met de opvolging van Segers door Bikker staat er ook iets unieks te gebeuren. Want hiermee is de ChristenUnie de eerste landelijke partij die uitsluitend door vrouwen wordt geleid. Hè? We hebben de partijvoorzitter, Ankie van Tatenhoven. De fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Tineke Huizinga. De vicepremier in het kabinet, Carola Schouten. En de politiek leider, tevens fractievoorzitter, Mirjam Bikker. Voor een partij die nooit heel veel vrouwen op de kandidatenlijst had staan, is dit wel echt een unieke situatie, lijkt me, Petra.
Ja, dat is het zeker. De partij zegt zelf dat ze daar niet actief mee bezig zijn, dus dat het zo min of meer toeval is. In 2017 bij de onderhandelingen over het kabinet was Carola Schouten de enige vrouwelijke onderhandelaar aan tafel. Daar waren ze zelf wel heel tevreden over. Zodat zij werden weggezet als dat christelijke clubje, maar verder waren het allemaal mannen.
Ja, ik heb, toen ik net begon als journalist, heb ik de verkiezing van 2002 meegemaakt. En toen werd Tineke Huizinga als hoogste vrouw op plaats 7 gezet van de ChristenUnie. Waar de eerste verkiezingen waar de ChristenUnie aan meedeed. En allerlei mannen werden boven haar gezet. En er werd bovendien gezegd, mocht ze in de Kamer komen, mocht ze niet in Den Haag wonen, maar moest ze in Heerenveen blijven wonen. Want een vrouw die haar gezin in de steek laat, dat kan natuurlijk niet. Dus ze moest ook nog, ze werd uiteindelijk met voorkeurstemmen gekozen. Maar ze moest heen en weer pendelen tussen Heerenveen en Den Haag.
Ongelooflijk.
Dus de partij, ja, ze komen wel van ver, zou je kunnen zeggen.
Dat is veel veranderd, ja.
En dit is maar even om aan te geven dat de ChristenUnie wel in een paar decennia natuurlijk een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hè? Want laten we heel even naar het begin van deze partij teruggaan. Het jaar 2000 noemde ik net al even. Want het is echt nog een jonge partij, hè, Pim?
Ja, ja, eigenlijk wel. Kijk, ze zijn voortgekomen, hè, uit twee andere christelijke partijen eind jaren 90. Toen waren er natuurlijk eigenlijk drie protestants-christelijke gereformeerde of wat meer conservatieve partijen in de Kamer. De GPV, het Gereformeerd Politiek Verbond. De Reformatorische Politieke Federatie, de RPF. Nou, die zouden de ChristenUnie gaan vormen en natuurlijk de SGP. Ik heb van de week nog een beetje zitten verdiepen van hoe ging toen die samenwerking en hoe ging dat fusieproces uiteindelijk. En hoewel ze allemaal wel wat raakvlakken hadden, en dat vond ik dan wel weer interessant in het kader wat we net over vrouwen zeiden, was destijds eigenlijk geen sprake van dat de SGP er ook bij zou kunnen. Ook wel omdat er inhoudelijk wel meer verschillen waren met die twee partijen. Maar natuurlijk ook vanwege het vrouwenstandpunt van de SGP. Hè. Dat was voor de GPV en de RPF al destijds al heel lang natuurlijk geen issue meer, van dat zij vonden dat vrouwen prima actief konden worden in de politiek. En volgens mij in die periode werden de inhoudelijke verschillen tussen GPV en RPF werden eigenlijk steeds kleiner. En ze gingen al steeds meer samenwerken in de Tweede Kamer. En toen werden ze uiteindelijk één partij in 2000.
Het gaat heel vaak over bloedgroepen in de ChristenUnie. Goed op de benadruk is wel het GPV, het Gereformeerd Politiek Verbond, is van oudsher vrijgemaakt gereformeerd. Mensen met een zware innerlijke geloofsbeleving. De RPF had destijds al een iets moderner signatuur, was ietsje wereldser, zou je kunnen zeggen. Flirtte ook wat meer met de evangelische beweging. Even om het verschil ook in stijl te horen misschien. Luister even naar een stukje van de Zendtijd voor Politieke Partijen van het GPV, waarin je GPV-leider Gert Schutte hoort. Het komt uit 1986.
Afmaken van dat karwei zonder meer zou voorbijgaan aan de dringende noodzaak de invloed van de christelijke politiek in Nederland te versterken. In het belang van de bescherming van het leven, van de handhaving van de geestelijke vrijheid, van de versterking van de positie van het gezin. Ja, in het belang van een krachtige ontwikkeling van onze samenleving.
En even gewoon om het verschil in toon te horen. Je hoort ook even de leider van de RPF, Leen van Dijken. Zo rond de tijd dat de ChristenUnie ontstond, dat de fusieplannen werden gesmeed. En hij legt die plannen uit in het programma 2 vandaag. Gewoon even luisteren hoe dat klinkt.
Wel, we hebben vooraf een ledenpeiling gehouden over de vraag wat zij nu het meest wenselijk vonden. En daaruit bleek dat zij het ledenbeleid toch voor voorlopig in elk geval nog zelfstandig gestalte wilden geven. En we hebben de Unie dan zo vormgegeven dat we de eerste tijd in elk geval naar dat model zullen gaan werken. Maar dat er geen enkel beletsel is om binnen een paar jaar naar een fusie toe te werken.
Hey, en Guus, jij beschreef net de cultuurverschillen wel tussen de GPV en de RPF, ook qua kerken en zijn er eigenlijk nog in de ChristenUnie sinds die tijd, waren er nog verschillen merkbaar in bloedgroepen tussen die kampen?
Ja, dat is best wel hard gegaan. Het waren eigenlijk twee bevindelijk gereformeerde stromingen. Met wel een heel erg cultuurverschil, maar toch ook wel veel overeenkomsten. Sindsdien is er ook wel echt een grote evangelische stroming gekomen, die ook echt zijn plaats heeft opgeëist in de ChristenUnie. Met ook veel stedelijke leden, zeg maar. Mensen die naar grote evangelische kerken gaan. Die houden van opwekkingsmuziek, vaak lid van de EO zijn. En die hebben aan gezag en invloed gewonnen in de jaren na 2000. En die hebben ook de sfeer in de ChristenUnie wel echt veranderd. Het is veel minder zwaar op de hand geworden. Het oogt ook, zeg maar, losser in heel veel opzichten. En een leider als André Rauwvoet, die niet uit de evangelische traditie komt, maar flirte altijd wel een beetje met dat evangelische gedachtegoed. En je zag ook op partijcongressen dat er steeds vaker opwekkingsliederen gezongen werden. Ik heb dat zelf ooit opgeschreven over het lied Samen in de naam van Jezus. Dat is een opwekkingslied dat André Rauwvoet heel erg mooi vindt. En wat ook altijd een beetje leidde tot spanning in de ChristenUnie, omdat daar op een gegeven moment de zinsnede komt: Vader, met geheven handen breng ik u mijn dank en eer. Dat vonden die bevindelijken een beetje te evangelisch. Daar hadden ze een beetje een hekel aan. Maar je zag al wel dat dat dus steeds meer eigenlijk aan het opkomen was. En een ontwikkeling van de laatste jaren is ook dat er ook veel leden uit bijvoorbeeld migrantenkerken bij zijn gekomen. Dus in dat opzicht is de achterban van de ChristenUnie heel erg sterk veranderd. En dat zie je gewoon terug op bijeenkomsten van de partij.
En je merkt het ook in de coronatijd, hè? Toen had je dat in dat meer evangelische deel, dat is ongeveer 17% van de ChristenUnie-kiezers. En die bleken gevoeliger voor de complottheorieën over de vaccinaties en over wat corona is dan de ChristenUnie hier in Den Haag ook zelf had verwacht, hoor. Ik heb daar een keer een column over geschreven en Zegers zei dat hij daar zich veel zorgen over maakte. En dat bij complotdenkers hoor je dan van word wakker. En bij deze mensen was dan de zin versta je de tekenen van de tijd. Weet je, dat de eindtijd aankomt en dat het beest zou verschijnen.
Ja, dat staat in Openbaringen, in het laatste Bijbelboek.
Precies.
En daar zagen veel mensen verbanden die van dingen die terugkwamen in de coronatijd, zoals vaccinaties of chips en dat soort dingen.
Exact dat. Dat evangelische deel van de ChristenUnie, die staan ook bekend als wat meer links. En die maakt zich drukker over de opvang van vluchtelingen dan het andere deel. Want je hebt ook een wat rechtser deel dat zich juist zorgen maakt over migratie. En wat dat betekent voor wijken en voor de huizen. En weet je, waar in het najaar had de ChristenUnie een extra congres over de asieldeal van deze coalitie. En toen was er, waar had je dat groepje dat zich heel luidruchtig uitspreekt over de opvang en de gezinshereniging, dat niet mocht worden uitgesteld. Maar je had ook duidelijk een groep die zei van ja, maar als er elke jaar een stad bij komt en waar moeten onze mensen wonen? Dat idee leeft ook in de ChristenUnie.
Maar je ziet wel duidelijk een ontwikkeling, hè? Als ik jou zo beluister, als ik je stukken over de ChristenUnie lees, dat de partij die is ontstaan uit twee partijen die vroeger klein rechts werden genoemd, inmiddels op veel terreinen, sociaal-economisch bijvoorbeeld, maar misschien toch ook wel op het gebied van asielopvang, migratie, veel meer aan de linkerkant geplaatst kan worden. Toch, wat ik vaak mensen om me heen hoor zeggen is, de ChristenUnie is toch een linkse partij. Dat begint soms ook aan die partij te kleven. Vind je dat een idee dat klopt?
Nou, sociaal-economisch denk ik dat je dat wel kunt zeggen. Als je kijkt naar hoe belangrijk ze armoedebestrijding vinden en de opvang van vluchtelingen, humaan vluchtelingenbeleid, denk ik dat je dat wel kunt zeggen. Maar als je kijkt naar de vleugels die je hebt in de achterban van de ChristenUnie, is er in elk geval één onderwerp dat ze allemaal weer bij elkaar brengt. En dat is medische ethiek. Daarin verschillen ze nauwelijks van elkaar in hoe ze dat zien. Toch, Pim?
Ja, nee, dat klopt. Want je hebt de afgelopen jaren wel gezien, hè, dat de ChristenUnie wel echt heeft vastgehouden aan het verzet tegen verdere verruiming van de euthanasie of de abortuswetgeving. Bij de onderhandelingen over Rutte 3 werd ook met succes bedongen dat er op dat punt helemaal geen nieuwe wetgeving mocht worden gemaakt. Dat werd intern gezien als een grote overwinning, dat ze dat hadden bereikt. En dat was nogal pijnlijk natuurlijk voor rivaal D66 op dit vlak. Dus daar houden ze toch wel vast aan hun conservatieve standpunten. Het enige onderwerp waar je wel iets van beweging of iets meer acceptatie volgens mij ziet, is als het gaat om LHBTI-rechten of transgender personen. Dat binnen de ChristenUnie, ook binnen de achterban toch wel, dat er ook wat meer mensen daar soms voor uit durven komen. En dat dan ja, ook wel omarmd wordt. Wat ook weer niet wil zeggen dat ze elke stap op dat terrein meteen, dat ze daar ook meteen mee kunnen instemmen. Want dat is misschien ook nog wel een interessant voorbeeld om te noemen. Ik heb toen Mirjam Bikker vorig jaar nog geïnterviewd over de transgenderwet. De nieuwe transgenderwet die op dit moment in de Tweede Kamer nog wordt behandeld. En daar zie je wel dat zij dan, nou ja, heel zeg maar open in zo'n discussie staat, zegt ze zelf. Maar ze vond dan uiteindelijk het toch een stap te ver nog voor de ChristenUnie om hier ook voor te stemmen. Dat ging dan over, dat is misschien goed om nog even uit te leggen, dat mensen zonder tussenkomst van een, ja, zeg maar een psycholoog of een deskundige het geslacht in hun paspoort mochten aanpassen. Nou ja, dat vond de ChristenUnie dan toch nog lastig, maar ze wezen dat niet principieel af.
Nee, ik herinner me dat interview goed en het viel me op aan de woorden die Bikker koos, dat zij ervoor waakte om er een soort van principiële afwijzing van te maken. Maar ze had eigenlijk meer pragmatische bezwaren. Van haalt het niet te veel drempels te snel weg? Ja. En moeten we dit nu wel willen, et cetera? Zijn de wachtlijsten niet te groot? Ze kwam met dat soort argumenten. Het leek mij niet meer een soort principezaak, tenminste zo bracht ze het, maar meer een kwestie van pragmatiek.
Ja, dat klopt. Ze kwam echt met inhoudelijke tegenwerpingen van, de transgenderzorg is niet voldoende op orde. Dat moeten we eerst, daar moeten we eerst in investeren voordat je die drempels weghaalt, inderdaad. Dus, nou, en ze had ook wel echt oog voor die, dat viel me ook op in dat gesprek, wel echt oog voor de mensen die dit betreft en die met die wens lopen om dat te veranderen. Daar kon ze wel heel goed inkomen. Die mensen wilden ze ook wel graag horen en zien, zeg maar.
Ja. Leeft dat in de partij ook? Is daar intern ook discussie over? Omdat er misschien in de partij ook mensen rondlopen die er in hun privé situatie ook mee te maken hebben?
Ze vertelde toen wel dat dat af en toe voorkomt en dat ze die gesprekken in de partij ook wel voert. Maar niet dat massaal voorkomt of besproken wordt, maar wel dat ze daar af en toe ook over hoort. Ja.
Want was dat destijds met het homohuwelijk niet ook een beetje zo gegaan? Dat ze merkte dat in de achterban gewoon veel mensen daar ook in hun privé situatie mee te maken kregen. En daardoor ook genuanceerder erover gingen denken. En waardoor het debat als vanzelf zeg maar al de scherpe randjes ervan afhaalde.
Ja, dat is wel wat je de afgelopen jaren zag gebeuren. Volgens mij is dat vrij snel gegaan. En het voorbeeld vond ik wel, wat er gebeurde op dat najaarscongres, dat deze meneer met zijn bezwaren tegen een Kamerlid dat een homoseksuele relatie heeft, die kreeg geen bijval. Hij kreeg geen steun.
Ja, dit is de inhoudelijke ontwikkeling die de ChristenUnie de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Er is ook een politieke ontwikkeling. En misschien is het om die te begrijpen goed om terug te gaan naar het jaar 2005... Voor mij, in mijn herinnering tenminste, een heel belangrijk jaar voor de ChristenUnie. Omdat op dat moment, de partij zat in de oppositie, had nog nooit geregeerd. Er campagne werd gevoerd voor de invoering van de Europese grondwet. En voor de middenpartijen was het een no-brainer dat je daarvoor was voor de Europese grondwet. Want wie kan er tegen Europa zijn? Maar als enige middenpartij begon de ChristenUnie campagne tegen de Europese grondwet te voeren. En ging er ook fel in.
En mijn stelling is dat Europa, het project Europa waar ik voor ben, aan legitimiteit en vertrouwen bij de burgers gaat missen, omdat die trein maar voortdendert. En we hebben het niet geïnvesteerd in die hele opbouw van die Europese Unie, met al die fasen die ik genoemd heb, niet geïnvesteerd in de beurs om die erbij te houden. En precies op het meest beroerde moment dat je kunt denken, vlak na die uitbreng met 10 nieuwe lidstaten, wat we nog aan het verwerken zijn, en 3 nieuwe, waaronder Turkije, staan op de stoep. Op dat moment wordt dit document aan de mensen voorgelegd en zeggen van, we gaan nu naar de Verenigde Staten van Europa met president en minister van Buitenlandse Zaken. Meneer, en zegt daar nou ja tegen.
Meneer Ralf,
dat is het verkeerde moment.
Ik heb het idee.
Je hoort Josias van Aartsen van de VVD pogingen doen ertussen te komen, maar dat lukt niet echt. Rauwvoet is on fire. En wat interessant is dat het referendum een groot succes werd voor de ChristenUnie. Want 61,5% stemde tegen de Europese grondwet in dat jaar. En dat was een totale sensatie, had niemand zien aankomen. Die André Rauwvoet, die je hier hoorde, was ook wel iemand met groot politiek instinct, denk ik. Misschien nog wel meer dan al zijn voorgangers. Hij werd ook ingezet als een kanon in destijds door de ChristenUnie. Hè? Ik denk aan de campagne van 2006, toen ze een rap inzetten met de campagne Stem Rauw.
Dit is een oproep voor alle mensen van Nederland. Laat je stem horen voor een positieve partij. Stem ChristenUnie, stem Rauwvoet. Luister,
stem raar.
Als je wilt dat je stem wordt gehoord,
stem raar.
Als je verlangt naar een eerlijk antwoord,
stem raar.
Als je de hoop in politiek hebt opgegeven,
maak een verschil door je stem.
En dit leidde, deze campagne die eigenlijk heel succesvol was, leidde tot de eerste regeringsdeelname van de ChristenUnie in 2007. Dus met Rauwvoet werd de ChristenUnie ook, ja, je zou kunnen zeggen, politiek volwassen. Hè? Het kabinet Balken en de Vier, daar mocht de ChristenUnie aan meedoen.
Ja, en in de formatie van 2017, dus toen ze opnieuw mee gingen doen, keken ze echt met afgrijzen, misschien een te groot woord, maar ze wilden het niet meer op dezelfde manier doen. Ze raakten echt vermalen tussen die twee vechtende partijen. Weet je, Bos Balkenende, Wouter Bos en Jan-Peter Balkenende, die hadden voortdurend conflicten. En de ChristenUnie die kwam niet uit de verf. Ze hadden de verkeerde ministersposten gekregen. Of in elk geval konden ze zich daarmee niet laten zien. Het waren van die themaportefeuilles. Jeugd en gezin heette het, geloof ik. En zo wilden ze het in elk geval niet doen. Dat hadden ze wel geleerd in die formatie van 2017.
Ja, want het was een vechtkabinet, zeg je terecht. CDA en PvdA konden elkaar niet luchten of zien. Maar wat ook meespeelde was dat CDA en ChristenUnie heel moeilijk, elkaar heel moeilijk lagen op dat moment. Hè. Er werd een boek geschreven door Sietse Faber, CDA-prominent, heette De Wet van de Koestal toen. En De Wet van de Koestal is dat in een koeienstal jouw grootste concurrent altijd naast je staat, want die eet jouw ruif leeg. Dat was met CDA en ChristenUnie natuurlijk ook altijd een beetje zo. Die zitten elkaar dwars, die zitten elkaar in de weg, die zitten te dicht bij elkaar. Dat hielp al niet mee, maar ook inhoudelijk, denk ik, was het ook lastig. Omdat ze inderdaad, behalve die minister voor jeugd en gezin, die functie die Rauwvoet zelf ging vervullen, eigenlijk niet zo heel veel binnenhaalden. Dus dat was wel een les misschien voor 2017.
Ja, en in die formatie werden Rauwvoet en ook Arie Slob wel gebruikt als adviseurs, hoor. Die deden hun zegje wel.
Want wat was nou de grote les uit die eerste regeerperiode voor de ChristenUnie, denk je? Wat moet je anders doen als je die ervaring hebt gehad?
Vanaf het begin wilden ze niet uitstralen dat ze heel graag wilden. Ze wilden wel, weet je, hard to get waren ze wel. En ze beseften ook wel dat ze dat hele harde politieke spel nog moesten leren, hoor. En dat bleek ook vrij snel. Want Segers werd in het begin nog heel hardhandig van tafel gewerkt door Pechtold van D66. En Segers liet dat toen ook gewoon gebeuren. En dat ze toen toch wel meteen hun kant van het verhaal zijn gaan vertellen. En na dat harde gesprek tussen Segers en Pechtold, dat kwam omdat toen één medewerker zei, kom, we gaan journalisten uitnodigen en die gaan we bijpraten. Waardoor het beeld over D66 toen wel kantelde. Dus dat hebben ze dan op hun manier toch wel weer handig aangepakt.
En je had het over naïviteit, hè? Wat zag je daarvan? Wat zag je ook van die naïviteit terug in die formatie?
Soms kwamen ze terug van die onderhandelingen en dan, weet je, dan hadden ze het gevoel dat ze alle hoeken van de Kamer hadden gezien. En dan was het gewoon weer heel erg moeilijk geweest. En dat ging dan vooral over de medische ethiek. Hè? Die onderwerpen die Pim net al beschreef. Dus ze vonden dat heel ingewikkeld. Want ze stonden een paar keer op het punt om ermee te stoppen. En dat deden ze dan toch weer niet. Ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Maar soms werden ze ook wel echt gekleineerd. Zo voelde dat. Zeker toen het aankwam op de verdeling van de ministersposten. Dat moest Segers in zijn eentje doen. Hè. Dan zitten de partijleiders met elkaar aan tafel. En Segers vond dat echt een free fight. En ja, weet je, dan krijg je echt te horen van jij met je 5 zeteltjes, wat denk je wel? Waar heb jij recht op? Op anderhalve staatssecretaris. Nou, Schouten, die werd toen minister van Landbouw. Maar dat was niet de eerste keuze van de ChristenUnie.
En toch kregen ze wel wat het een en ander voor elkaar, hè? Met name op medische ethiek. Jij noemde het net al even, Pim. Je kan zeggen, die 5 zeteltjes, die hebben helemaal niet zo slecht onderhandeld toen in 2017.
Nee, dat klopt. Zeker op dat terrein. Ik herinner me nog een hele uitgebreide passage was over medische ethiek in het regeerakkoord van Rutte 3.
Ja.
Omdat er dus tot in detail eigenlijk moest worden vastgelegd. Hè, dat alleen maar als er al kleine stapjes, dan moest er eerst onderzoek worden gedaan naar dingen. En het was natuurlijk allemaal tijd kopen. En zodat er niet echt grotere veranderingen hoefden te gebeuren. Dat was een beetje het compromis. Ze wisten toen met succes, hè, ook tegen te houden dat de voltooid levenwet van D66 naar de Tweede Kamer zou kunnen komen. Dus het idee dat als je niet ernstig ziek bent en toch op latere leeftijd het leven wil stappen, dat je daarbij kan worden geholpen, was toen een van de grote twistpunten, hè, tussen de twee partijen. Interessant genoeg hebben we nu al een paar jaar eigenlijk heel weinig meer over dat voorstel van D66 gehoord. Maar het was toen heel gevoelig. Maar inderdaad, voor die paar zetels kregen ze natuurlijk best wel veel terug. Konden ze heel veel blokkeren.
En leren ze ook dat politieke spel sindsdien beter spelen? Want tijdens Rutte 3 kwamen natuurlijk heel vaak onderwerpen op. Ik denk even aan het kinderpardon bijvoorbeeld. Waar de ChristenUnie natuurlijk heel scherp in staat. En waar ze toch op een bepaalde manier, ja, waar moeilijk compromissen op sluiten is.
Ja, dat kinderpardon, dat wilden ze heel graag. In de formatie hebben ze dat niet binnengehaald. D66 zei ook dat ze dat wilden. Dat is toen niet gelukt, want CDA en de VVD wilden daar niks van weten. En op een gegeven moment is het CDA gaan draaien over dat kinderpardon. En toen zag je wel wat de ChristenUnie in die tussentijd had geleerd als het om het politieke spel ging. De draai van het CDA zat eraan te komen. De achterban was ongelukkig met dat kinderpardon, dat er geen kinderpardon was. En op een gegeven moment in een weekend was duidelijk, het CDA was om. Dat kinderpardon moest er komen. En dan stond de VVD alleen, dus dan zou het dus zo goed als zeker komen. De ChristenUnie, Joël Voor de Wind was de woordvoerder. Het Kamerlid dat erover ging, die kreeg op een zaterdag, in dat weekend, op die zaterdag, kreeg hij een NOS-cameraploeg op bezoek om te reageren op het CDA. Nou, dat vond de ChristenUnie natuurlijk prima. Maar ondertussen hadden ze bij de ChristenUnie ook bedacht, we gaan dan eisen dat de kinderen die nu al dreigend worden uitgezet, dat daar meteen een stop op komt. Maar dat gaan we niet nu doen, dat gaan we op maandagochtend doen. Net voor het coalitieoverleg, voordat de partijen bij elkaar komen, dan overvallen we daar de andere partijen mee. Zeg maar eens nee. Hè? Zeg maar eens, ja, we zijn voor het kinderpardon, maar over een paar maanden, weet je wel, laat die kinderen de komende tijd nog maar vertrekken. Dat zou niemand zeggen. Dus ze hadden met die cameraploeg afgesproken, we maken twee opnames. Eentje voor zaterdag, we zeggen, hè, fantastisch dat het CDA is gedraaid. En eentje voor maandagochtend. De ChristenUnie eist nu, het CDA is gedraaid, een onmiddellijke uitzetstop. Wat je daarvan kreeg was dat op die maandag de ChristenUnie het nieuws bepaalde en niet het CDA. En dat was dus, eigenlijk leek het net of dat hele kinderpardon helemaal het succes was geworden van de ChristenUnie. Ongekend handig.
Ongekend handig inderdaad. Ja. Maar wat ik hier zo interessant aan vind, is dat de ChristenUnie toch vaak de partij is, hè, in de beeldvorming, maar misschien werken wij ook aan de beeldvorming mee, maar in ieder geval de partij is die niet van politiek spel houdt. Hè. Die zijn er eigenlijk te integer voor. Die zijn eigenlijk, voelen zich daar een beetje te goed voor. Dat is meer iets voor Alexander Pechtold of zo. Hè? Zeggen ze ook nog in het interview dat wij met hem hadden. Hij noemde de sfeer tijdens de formatie in 2017 corporaal. Hè? En daar had hij niks mee. Met dat oude jongens krentenbrood. En de ChristenUnie is wars van spel en is alleen maar van de inhoud. Maar wat jij nu beschrijft is natuurlijk hartstikke spel ook.
Helemaal. En wat de ChristenUnie ook was gaan doen al vrij snel, was al hun successen van Rutte 3 op de website zetten. En dat was op een gegeven moment, waren het er meer dan 200, geloof ik. Dat is natuurlijk ook niet iets wat je verwacht van de ChristenUnie met zo'n imago.
Na de aankondiging dat Segers terug zou treden uit de politiek, kwam Alexander Pechtold op Radio 1 uitleggen dat politiek spel toch echt niet alleen maar voorbehouden is aan D66.
Ja, ik ga vanochtend heel veel mooie woorden over Gert-Jan zeggen, maar mijn probleem met ChristenUnie politici is soms dat ze doen alsof het spel door anderen wordt gespeeld, maar ze zijn er zelf helemaal niet vies van.
Dat is ook zo. Daar heeft Pechtold volgens mij gewoon een punt.
Maar het is ook deel van de succesformule van de ChristenUnie, is natuurlijk hun integere uitstraling. Is dat niet ook de reden dat ze het in die onderzoek van INO Research bijvoorbeeld altijd heel erg goed doen? De individuele politici worden altijd hoog gewaardeerd. Zoals Segers, zoals Carola Schouten.
Ja, zeker. Je ziet de afgelopen jaren dat het vertrouwen in politici enorm afneemt. Maar zij hebben daar veel minder onder te lijden.
Ja, en iets wat ook heel erg aan politici van de ChristenUnie kleeft, denk ik, is dat zij zo goed zijn in openlijk worstelen met dingen, met problemen.
Ja, het is allemaal zwaar en ingewikkeld. En Segers noemde dat zelf in het interview met ons, worstel de worstel. En dat irriteert af en toe ook wel de andere coalitiepartijen, hoor. Van, oh, daar heb je de ChristenUnie weer. En het is allemaal weer zo moeilijk en zo. Net alsof het voor ons niet moeilijk is.
Het ging in de totstandkoming van Rutte 3 ging het heel vaak over meloenen die moesten worden ingeslikt. Dat was een metafoor die Segers heel vaak is blijven herhalen.
Beste mensen, regeren is niet alle dagen feest. Soms moet je bij een stemming even je neus dichtknijpen, omdat we nou eenmaal compromis hebben gesloten. Soms moeten we een meloen doorslikken, omdat we onze coalitiegenoten ons woord hebben gegeven.
Vorig jaar, toen de formatie van Rutte 4 rond was, toen kwamen de politieke leiders samen in een tv-programma op NPO 1 bij Sven Kokkelman. En Sven Kokkelman haalde een soort van linnen tasje tevoorschijn en toverde een meloen tevoorschijn en duwde die ongeveer in het gezicht van Gert-Jan Segers. En Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag en Mark Rutte zitten er ook bij. Je hoort ze ook.
Ik wilde weten aan wie ik hem moet uitreiken deze keer. Namelijk, misschien Gert-Jan Segers zal hem herkennen, de meloen. Wie slikt?
Een kleine meloen, hoor.
Ja, nou ja.
Je kunt hem ook opensnijden natuurlijk.
Wie heeft de grootste meloen te slikken? Wie heeft de grootste meloen te slikken?
Ja, op een gegeven moment hebben ze bij de ChristenUnie afgesproken om dat woord nooit meer te gebruiken.
En wat was nou de grootste meloen? De dividendbelasting? Of wat bedoelde Segers daar nou in het begin?
Ja, dat ging toen vooral over het afschaffen van de dividendbelasting.
Dat openlijk worstelen van Rutte 3, hè? Zie je dat nu ook weer terug in Rutte 4? Ondanks dat het woord meloen dus absoluut taboe is?
Nou ja, je zag het bij die asieldeal wel. Hè? Daar hebben ze wel duidelijk gemaakt, ook aan hun eigen achterban, hoe moeilijk ze dat vonden om akkoord te gaan met het uitstel van die gezinshereniging. Dus ja hoor, dat blijven ze volgens mij gewoon doen.
En hoe zit dat met medische ethiek?
Nou, dit kabinet is het wel een groot verschil met het vorige kabinet. Want in het coalitieakkoord van Rutte 4 stonden eigenlijk wel hele andere afspraken over medische ethiek. Namelijk dat alle voorstellen vanuit de Tweede Kamer, bijna alle voorstellen, nu gewoon mochten worden ingediend. Hè, die er ook nog lagen. Die eigenlijk op behandeling lagen te wachten. En dat het vrije kwesties zouden worden waarmee de ChristenUnie ze dus niet meer vanuit het kabinet kon blokkeren. En dat heeft er afgelopen jaar toe geleid dat op 2 punten de abortuswet nu is veranderd. Voor de eerste keer sinds de jaren 80. De verplichte wettelijke bedenktijd van 5 dagen is uit de wet verdwenen. De abortuspil kan ook via de huisarts volgend jaar worden verstrekt. Dus dat zijn toch wel zaken die de ChristenUnie daarmee heeft moeten accepteren. Er komen ook nog wat wijzigingen van de embryowet aan die VVD en D66 nu mogen doorvoeren. Ik kan toch ook zeggen dat ze nu wel, waar D66 de eerste periode veel moest accepteren op dit vlak, dat er niks gebeurde, dat de ChristenUnie nu wel weer verruimingen en veranderingen op dit gebied moet slikken.
Ja, bij de ChristenUnie was tijdens de formatie van Rutte 4 ook wel het besef dat ze dat niet konden blijven tegenhouden met hun 5 zetels. Dat hebben ze inderdaad toegegeven. Bij de Voltooid Levenwet hebben ze wel heel erg duidelijk gemaakt. Hè? Dat willen we niet, gaan we nooit uitvoeren als wij in het kabinet zitten. Wat wel opvallend was, Pim, bij die dingen die jij noemt, hè, die ze dus hebben toegegeven, dat ze hun achterban is daar niet over in opstand gekomen. Die hebben dat redelijk rustig geaccepteerd. Eigenlijk ook wel tot hun eigen verrassing, hoorde ik, bij de ChristenUnie.
Ja. En het is dus interessant, ik noemde Voltooid Leven eerder al heel even, maar dat probleem, ja, dat is niet helemaal weg, maar heeft zichzelf nog nu een soort van opgelost, omdat D66, hè, dat daar eigenlijk niet meer zo goed lijkt aan te durven om dat voorstel nog door te zetten. Er is ook een vrij vernietigend advies van de Raad van State openbaar geworden. Dat er toch heel veel bezwaren zijn tegen de wet zoals ze die gemaakt hebben. Dus daarmee is dat voorlopig nu in deze coalitie ook even een minder heet hangijzer.
Je kan zeggen, Rutte 3 was de coalitie van de veelgenoemde meloenen. Hè, van het moeilijk en hoe lastig het is om dingen toe te geven. Maar als je gewoon sec naast elkaar legt, zou je in ieder geval op dit onderwerp kunnen zeggen, in Rutte 3 kregen ze meer voor elkaar dan in Rutte 4.
Ja, dat is zeker waar. Ja.
Nog even over dit kabinet. Hè. Als we het hebben over Rutte 4, het kabinet waar ze nu in zitten. Gert-Jan Segers gaf in het interview een paar keer hint dat hij vond dat de verhoudingen in Rutte 4 anders waren dan in Rutte 3. Hoewel het precies dezelfde partijen zijn, deels dezelfde mensen, natuurlijk niet helemaal. Maar hij vond het zakelijker, Rutte 4. Hij vond het iets minder oude jongens krentenbrood. Kun je positief uitleggen of negatief. Maar ik meen uit zijn woorden niet op te maken dat het er allemaal heel erg hartelijk aan toe ging. En Segers heeft natuurlijk ook in de aanloop naar Rutte 4 een flinke politieke gok genomen door Rutte uit te sluiten als coalitiepartner aanvankelijk en daar weer op terug te komen. Maar je kreeg een beetje het gevoel dat het net niet helemaal lekker zat op een of andere manier. Denk je dat het terugtreden van Segers, Petra, gevolgen heeft voor de verhoudingen in deze coalitie?
Ja, je weet dat natuurlijk nooit zeker, maar in Rutte 3 hadden ze dat coalitieoverleg en zaten ze nog veel meer bij elkaar op schoot.
Ja, dus elke week op maandag bij elkaar komen praten.
Met de top van het kabinet en de coalitie. Alles overleggen, alles bedenken wat ze die week zou kunnen spelen en wat er in het weekend was gebeurd. En dat het kabinet hoeft alleen nog maar te tekenen bij het kruisje. Dat coalitieoverleg is er dus niet meer op maandag, maar op dinsdagmiddag komen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen wel altijd bij elkaar op de VVD-gang in de kamer van Sofie Hermans. Die gaan redelijk goed met elkaar overweg, wat we daarvan horen. Ik denk dat Mirjam Bikker daar goed zal inpassen. Ik verwacht daar eigenlijk geen problemen van. Maar hoe het verder gaat, de omgang tussen de coalitie en het kabinet, daar zitten de politieke leiders van de VVD en het CDA en D66. Dat zullen we de komende tijd moeten zien.
Ja, want dat is echt uniek aan de ChristenUnie, hè, in deze coalitie, dat de politieke leider, hè, net als Frits Bolkestein vroeger bij de VVD, beroemd voorbeeld, in de Tweede Kamer zit en niet in het kabinet. Waarbij het dus zo is dat als de fractievoorzitters met elkaar praten, met z'n vieren, er dus 1 politiek leider is en 3 fractievoorzitters.
Precies.
Nou, noemde je al even Mirjam Bikker, hè, wat net al even kort over haar gehad. Maar jij hebt haar geportretteerd afgelopen week. Wat viel je aan haar op? Ook wat andere mensen over haar zeiden?
Nou, heel veel mensen die benadrukken hoe groot haar empathisch vermogen is. En dat begrijp ik wel, hoor. Als je met haar praat, dan merk je dat ze net wat meer tijd neemt om zich te verplaatsen in jou en even te bedenken hoe iets voor jou is. Je krijgt niet het idee dat ze daar op uit is, dat het een trucje is. Dus dat doet ze heel op een natuurlijke manier. Daarmee neemt ze heel veel mensen voor zich in. Dat zeggen mensen ook, dat zie je ook gebeuren. Nou, wat ze ook nog wel aan zich achter zich aan heeft hangen, is het idee dat ze een beetje preuts is. Dat deel van haar imago heeft opgebouwd in Utrecht in 2007. Toen was ze fractievoorzitter in de gemeenteraad voor de ChristenUnie. En toen werd daar een enorm groot geveldoek opgehangen met een vrouw daarop in een gouden bikini. En zij verzette zich daar heel fel tegen. Ze vond dat dat niet moest, dat je daarmee vrouwen tot een lustobject maakte. En daar werd ze enorm om uitgelachen. Er werden grappen over gemaakt, ze werden echt weggehoond. Zij koppelde dat aan de prostitutie, de gedwongen prostitutie, waar ze zich heel erg tegen verzette in Utrecht. En dat is uiteindelijk ook, langs het Zandpad was dat in Utrecht, dat is daar ook verdwenen. Dus dat heeft ze wel mede voor elkaar gekregen.
Nou werd ze deze week eigenlijk aan het grote publiek gepresenteerd. Hè? In een toch wel heel opvallend filmpje, vond ik, dat de ChristenUnie op alle sociale mediakanalen plaatste. Je zag Mirjam Bikker aan een beetje rommelige ontbijttafel zitten. Allemaal bordjes, maar het gezin was kennelijk iets anders aan het doen. En zij zat er nog met een bloknoot en een pen. En zij ging een brief aan Nederland schrijven.
Goedemorgen, Nederland. Misschien begin je de dag net als ik. Aan een keukentafel zoals deze. Hier praten we over wat ons bezighoudt. We voelen er hoe groot de invloed van politieke keuzes op ons leven is. Vaak maakte Den Haag ik-gerichte keuzes voor de korte termijn. Groen moest wijken voor grenzeloze groei. Samenleven werd steeds meer ieder voor zich.
Ja, die brief aan Nederland is een bekende volgens mij. Wat denk jij?
Ja, dat lijkt wel of ze dat een beetje heeft afgekeken van premier Rutte, die ook vooral in verkiezingscampagnes allerlei brieven aan Nederland schrijft.
Het goed, vaasje.
Ja, het vaasje. Ja.
Nee, brieven. Hij komt de hele tijd met brieven aan Nederland.
Ja. Maar de ene brief ging toen over dat Nederland was zo'n breekbaar vaasje. Maar goed, het was wel duidelijk dat Bikker ook een soort in de markt gezet moest worden met deze campagne en deze brief. En het ideaalbeeld van het gezin aan de keukentafel, dat past denk ik wel bij de ChristenUnie.
Je ziet ook dat ze aan de imago werken. Hè? Er zijn nieuwe foto's gemaakt, de haar is een beetje anders. Ze is opgemaakt, ze draagt lippenstift. Dus we zullen waarschijnlijk ook de komende tijd zien dat ze er anders uit gaat zien. Ook aan haar uiterlijk vertoon wordt gewerkt. En ik beschreef dat ook in het portret dat ik voor haar maakte afgelopen week. En dan toen kregen we ook een lezersbrief. En iemand zei van, zou je dat bij mannen nou ook zo beschrijven? Maar ja, dat doen we ook. Hè. We hebben ook beschreven hoe Rutte's imago en hoe Rutte aan zijn uiterlijk heeft gewerkt. Hoe die andere pakken is gaan dragen. En ander haar nam en een andere bril. En zijn moeder vlekken liet wegwerken. Dus dat doen wij ook bij mannen.
Waarvan akte? Wat verwachten jullie van Mirjam Bikker en waar gaan jullie op letten?
Nou, ik ben wel benieuwd hoe ze zich in de fractievoorzittersdebatten uiteindelijk staande gaat houden. He, ze stond al bekend als een goede inhoudelijke debater, maar in die grote fractievoorzittersdebatten gaat het natuurlijk ook iets meer om, hoe hou je politiek staande, ook tegen nog hardere aanvallen wellicht van andere fractievoorzitters. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar of ze dat net zo makkelijk doet als Segers, die daar toch wel een goed imago op had.
Ja, en ik ben benieuwd wat het voor de coalitie gaat betekenen.
Dank jullie wel, Petra de Koning en Pim van der Doel. En jij weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulsdonk en Vita van Lennep. De montage door Pieter Bakker. We zijn weer terug van reces, dus volgende week weer in de podcastfeed met een nieuwe aflevering. Tot dan!
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.